Welkom bij de podcast over veiligheid, wetgeving en meer. Een productie van Ivar Goedings en Theo Oskam in opdracht van het Instituut voor Veiligheid. Veel plezier bij het luisteren en als je onderweg bent, houd je ogen op de weg.
Ja, luisteraars, van harte welkom bij deze nieuwe podcast. Met Nicole van Gelder, slachtofferhulp. Nou, Ivar, welkom.
Dankjewel, Theo.
Alsjeblieft. Nou, beste Nicole, zou je misschien iets over jezelf kunnen vertellen? Je kort introduceren voor onze luisteraars.
Ja, zeker. Bedankt voor de uitnodiging ook om hierbij te zijn. Ik ben Nicole van Gelder. Ik werk als onderzoeker bij Slachtofferhulp Nederland en ook bij het Radboud UMC. En ik heb me gespecialiseerd in partnergeweld, met name tegen vrouwen.
Oké, je hebt ook een onderzoekrapport gemaakt voor Safe Women.
Ja, toch? Klopt.
Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, zeker. Safewomen.nl is een online interventie, een online platform voor vrouwen die partnergeweld meemaken. Eigenlijk om ze laagdrempelig toe te leiden naar hulp die past bij hun behoeftes en wat ze anoniem en gratis kunnen gebruiken.
Tijdens jouw promotieperiode heb je dat ook opgericht, of niet? Of je bent medeoprichter daarvan?
Klopt, ja, inderdaad. Ik heb samen met een team bij het Radboud UMC het platform ontwikkeld. Ja. En daar ook evaluatieonderzoek naar gedaan. En dat was tevens mijn promotieonderzoek.
Ja, geweldig. En Safe Project las ik ook, hè, dat inmiddels duizenden vrouwen daar gebruik van maken. Die kunnen daar informatie krijgen.
Ja, klopt.
Kan je daar wat over vertellen?
Ja, er zijn inderdaad op dat Safe-platform zijn er sowieso al duizenden vrouwen die het hebben gebruikt, die het nog steeds gebruiken. Maar we krijgen bijvoorbeeld ook direct vragen binnen van vrouwen die slachtoffer zijn van dit soort geweld, maar ook van omstanders die zich zorgen maken. Dus we hebben community managers, daar ben ik er één van, die ook advies bieden. En verder met het platform kunnen vrouwen eigenlijk informatie vinden over partnergeweld, over beschikbare hulpopties. Maar bijvoorbeeld ook, ja, stel je hebt er nog nooit met iemand over gepraat, je wil dat eigenlijk wel. Hoe zou je dat aan kunnen pakken? Dus ook tips, filmpjes ook met ervaringsdeskundigen die hun verhalen delen. Ja. Dus ja, eigenlijk informatie en ook opties voor hulp en steun.
Ja, we zien vaak bij politiecollega's, die komen steeds vaker met huiselijk geweld. Maken ze mee, dat zien ze. Dan komen ze vaak splitsen als eerste de plaats, hè, na
ja,
melding.
Zeker.
Die hebben ook op het nieuws, hè, kindermishandeling.
Dat is op het nieuws, ja. Dat er steeds, het komt vaker voor, althans wordt vaker gemeld ook. Mm-hmm. En zo'n politiekoppel komt binnen. Zien vaak man, vrouw, kinderen. En dan veilig thuis wordt ingeschakeld. Ja. In veel gevallen. En dan vervolgens, ja, dan is het heel lastig van hoe pak je door. Nee, wij schakelen dan ketenpartners in.
Ja.
Maar soms kom je ook iedere week op hetzelfde adres. Mm-hmm. En waar kan je nou op letten dat je denkt, nou, nu wordt het wel heel gevaarlijk. Of nu moet ik toch iets anders gaan doen. Of toch, ja, zijn er nou, dat je, het is heel moeilijk, denk ik. Het is natuurlijk, ligt iedere casus weer anders. Mm-hmm. Maar waar moet je nou denken, nou, hier gaat echt iets gruwelijk mis. Of hier dreigt wat mis te gaan. Zijn er indicatoren voor?
Ja, die zijn er zeker. Ik denk dat het ten eerste belangrijk is om te letten op patronen in plaats van dingen te behandelen als losse incidenten. Dat is sowieso heel belangrijk. Want zodra je een patroon ziet, kan je het ook wat meer beetpakken en ook beter interpreteren wat er aan de hand is en wat je dus zou kunnen doen. En als er specifieke signalen dat het misschien echt helemaal de verkeerde kant op gaat. Ik bedoel, oké, als er huiselijk geweld speelt, dan is het natuurlijk wel geëscaleerd. Maar als we bijvoorbeeld denken aan een mogelijke fatale afloop, dan zijn er verschillende signalen zoals daardoor verdachte echt gedreigd heeft ook om de partner te doden, om de kinderen te doden of misschien om zichzelf te doden.
Ja.
Maar bijvoorbeeld ook als er sprake is van dwingende controle. Dus dat er echt controle wordt uitgeoefend van de gewelddadige partner naar de rest van het gezin of de partner. Dat kan op heel veel verschillende manieren uitzien. Maar waar het op neerkomt is dat iemand eigenlijk volledige controle houdt over de partner of het gezin. Bijvoorbeeld door ze te isoleren van andere mensen. Of om aan te geven van, hé, ik bepaal wanneer jij de deur uitgaat. Of dat jij überhaupt buiten het huis mag werken. Of wat jij voor kleding draagt, met wie je contact hebt. Dus dat kan best ver gaan ook. Maar ook dingen als continu in de gaten houden waar iemand is. Gaan tracken ook op iemands telefoon bijvoorbeeld. Dat soort dingen kunnen ook spelen. Een andere belangrijke factor is wurging. Niet fatale verwurging. Dat kan lastig zijn, want daar zie je niet altijd fysieke signalen van op de hals. Maar het is wel belangrijk, als je weet dat er wel geweld heeft plaatsgevonden, dat je ook uitvraagt of dat misschien ook gebeurd is.
Ja.
Want het kan zijn dat een slachtoffer daar niet zelf mee komt.
Nee, precies. Doe me denken aan het Instituut voor Veiligheid geeft ook de VAR-training. Dat is forensische arts in Rotterdam.
Ja.
En die zijn helemaal gespecialiseerd in pogingen tot verwerking of plekken in de hals.
Klopt.
En daar kan je van alles uithalen. Want je merkt natuurlijk dat vrouwen heel terughoudend zijn om te delen. Hè? De stap om hulp te zoeken. Juist als je zo'n hele dominante man hebt die alles wil controleren. Het is ook letterlijk en figuurlijk levensgevaarlijk.
Ja,
en
ja.
Hoe doorbreek je dat?
Ja, dat kan inderdaad wel echt moeilijk zijn. Vaak is er heel veel angst. En dat is begrijpelijk. Dat het alleen maar erger wordt. Of dat het fataal zou aflopen. Of dat je misschien de kinderen kwijtraakt. Een slachtoffer heeft natuurlijk allerlei gedachten aan wat er zou kunnen gebeuren. Soms speelt schaamte ook mee. Maar ook bijvoorbeeld schuldgevoel. Hè? Als je denkt dat het je eigen schuld is dat het gebeurt. Ja, dan ga je waarschijnlijk niet zo heel snel hulp zoeken. Maar wat denk ik altijd belangrijk is, is dat je als het kan het contact blijft onderhouden. Zodat iemand niet volledig geïsoleerd raakt. Maar dat er wel regelmatig even een soort van check-in is van, goh, hoe is het? Dat er een soort vertrouwensband ook opgebouwd kan worden. En dat je zeker ook zonder oordeel en heel open luistert. Ja. Dat je dus niet denkt van, ja, mevrouw, u ziet toch zelf ook wel, dat kan toch niet? Waarom gaat u niet gewoon weg? Maar dat je ook met elkaar verkent van, goh, wat zijn voor jou dingen die je tegenhouden om bijvoorbeeld weg te gaan?
Ja, precies.
Dus het draait natuurlijk ook heel erg om vertrouwen en het niet oordelen. Ja. En samen bekijken wat er wel kan.
Ja, en dat zou een rol kunnen zijn die de wijkagent bijvoorbeeld inneemt.
Ja.
Of misschien zelfs wel de noodhulp. Die vaker op een locatie is en toch even rustig gaat zitten.
Ja.
En beschouwt en met name goed vastlegt ook in het systeem van muteert, wat zie ik nu? Zodat de collega's ook weten, wat jij straks zei, die patronen in beeld blijven. Ja. En slachtofferhulp heeft daar ook een rol in op een gegeven moment, denk ik?
Ja, klopt. Als het gaat om huiselijk geweld, dan is Veilig Thuis natuurlijk de organisatie die ook werkt met de slachtoffers. Maar slachtofferhulp zelf, bij ons zien we natuurlijk ook slachtoffers van huiselijk geweld. In principe, als ze bij de politie binnenkomt als huiselijk geweld, dan zullen ze doorgaan naar Veilig Thuis.
Ja.
En in principe niet bij ons terechtkomen. Maar soms gebeurt het wel dat een slachtoffer bij ons terechtkomt vanwege een ander soort delict. En dat later bij ons blijkt dat er toch eigenlijk ook huiselijk geweld speelt. Of dat er in ieder geval vermoedens van zijn dat speelt. Dus wij werken ook met de meldcode. En wat we daarmee doen is, er zijn natuurlijk een aantal standaard stappen. Dus je hebt natuurlijk de signalering. Het is geen meldplicht, maar we hebben natuurlijk wel een optie om te melden als we inschatten dat het toch wel nodig is. Dus als een medewerker vermoedens heeft dat het speelt, of bijna zeker weet dat het speelt, dan wordt het eerst ook besproken met de leidinggevende, de teamleider. En dan wordt er ook besproken van, goh, moeten we advies gaan vragen bij Veilig Thuis hierover?
Ja.
Eventueel anoniem. Dus daar wordt dan over gesproken. Vervolgens wordt er ook bekeken van, is het veilig genoeg om met de betrokkenen, dus meestal de cliënt zelf, ook te praten over de vermoedens en de signalen die we zien. Als daar nou uit blijkt dat iemand aangeeft van, ja, dit speelt eigenlijk wel, dan doen we een warme doorverwijzing naar Veilig Thuis. En zij kunnen dan verder het onderzoek en de hulpverlening daarin opzetten. Als dat nou niet speelt, dan wordt er gekeken van, oké, zijn de vermoedens dan ook echt weggenomen? Is er een andere verklaring waarvan je denkt van, dat speelde dus. Er is eigenlijk geen huiselijk geweld aan de gang. Dan wordt dat natuurlijk weer een beetje afgerond.
Ja.
Maar als die vermoedens nog wel blijven bestaan, maar iemand geeft aan van, zo erg is het niet. Of nee, dit is niet aan de hand. Maar denk van, dit zit toch echt niet goed.
Een beetje onderbuikgevoel ook.
Ja, inderdaad. Maar natuurlijk ook wel van, wat voor signalen zie je nou echt?
Ja.
Dan wordt dat natuurlijk ook gedocumenteerd. En dan wordt er intern ook eventueel ook een aandachtsfunctionaris ook besproken van, moeten we niet toch een melding gaan doen bij Veilig Thuis? Is er sprake van acute of structurele onveiligheid? Dus dat wordt dan in gezamenlijkheid ook overlegd. In principe wordt een cliënt vooraf ook altijd op de hoogte gesteld als we een melding gaan doen bij Veilig Thuis. Tenzij de veiligheid dat om een of andere reden dat echt niet toelaat. En dan vervolgens zou Veilig Thuis het oppakken. En hebben we nog de laatste stap en dat is de nazorg. Dat wij wel ook inchecken bij de cliënt van, krijg je nu dan wel de hulp die jij nodig hebt?
Ja.
En in hoeverre is er toch nog iets nodig van ons, bijvoorbeeld op juridisch vlak? Want dan nemen we die cliënten wel aan om die juridische ondersteuning te bieden. Ja. Of, pakt Veilig Thuis dit verder op, loopt dat verder gewoon? En is de cliënt daar gewoon op de goede plek nu? En kunnen wij wellicht weer een stapje terug doen?
Ja, het lijkt me heel lastig. Je hebt die cirkel van geweld ook, hè?
Ja.
Van vrouwen die zijn dan onderdrukt of mishandeld.
Mm-hmm.
En de partner die komt er weer met bloemen thuis en met een mooi verhaal.
Ja.
Gaat die vrouw weer mee? En dat te doorbreken. Zodat, en het, wat ik ook lees, dat, en bij de politie ook merken we dat het vrijwillig melden van een vrouw die stap om inderdaad of naar de politie te gaan of naar Veilig Thuis of een andere organisatie. Er moet er echt van aan de hand zijn, want ze zijn natuurlijk en bang.
Ja.
Wat jij net ook zei, schaamte. En je bent bang dat je je kinderen verliest, bij wijze van spreken.
Ja.
Zijn er programma's voor om dat te doorbreken? Om mensen en bewust te maken dat de hulp er is.
Ja.
En wat het dan inhoudt. Dat het niet zo is dat als ik iets meld, dat gelijk iedereen het weet. Of dat de politie komt die man uit huis halen.
Ja,
maar
inderdaad.
Wat voor programma's of wat voor manieren zijn dat om dat bewust bewordingsproces te verbeteren?
Ja, er wordt wel veel gedaan in Nederland. Het is ook versnipperd. Dat is wel typisch voor het Nederlandse hulplandschap, zeg maar. Mensen doen het met de beste wil van de wereld. Maar het is ook wel erg versnipperd. Dus het kan heel erg afhangen van de regio waar jij woont, wat er beschikbaar is. Bij slachtofferhulp hebben wij zelf niet direct allerlei initiatieven op. Maar je merkt natuurlijk wel dat de overheid bijvoorbeeld campagnes, bewustwordingscampagnes uitzet. Dat andere lokale huiselijk geweldorganisaties dat ook doen. Zoals bijvoorbeeld Sterk Huis en Blijfgroep en Vier. Die zijn natuurlijk ook met hun eigen campagnes bezig. En hebben bijvoorbeeld ook wel soort cursussen of groepen voor mensen. Bijvoorbeeld gespreksgroepen. Waarbij je dus het ook hebt over het geweld wat je meemaakt. Het is niet alleen voor vrouwen die er inmiddels al uit zijn, maar ook voor die er bijvoorbeeld nog in zitten. Of die er net uit zijn en die denken van, ik wil eigenlijk niet terug, maar ik weet niet. Hè, er kunnen natuurlijk redenen zijn om wel weer terug te gaan.
Ja.
Dus ze hebben inderdaad ook wel groepen die dan je helpen om niet weer opnieuw terug te keren. Of als dat gebeurt, hoe kan de veiligheid toch gewaarborgd
worden? Weerbaarder misschien? Of,
Wellicht, ja. Er zijn ook weerbaarheidstrainingen inderdaad. Die worden ook georganiseerd. Soms doen lokale huiselijk geweldorganisaties dit. En soms zie je dat er ook bijvoorbeeld vanuit gemeenten dingen worden georganiseerd. Erop samen met sociaal werk bijvoorbeeld. Dus er is echt wel een en ander. Met SAFE proberen we dat natuurlijk ook wel te doen, om die bewustwording aan te wakkeren. En dus ook inderdaad te laten zien van, als je denkt van, politie veilig thuis, vind ik toch wel spannend eigenlijk.
Yeah.
Dan is het natuurlijk ook fijn om te weten dat er ook andere opties zijn. Dat je bijvoorbeeld ook met je huisarts kan bespreken. Bijvoorbeeld ook bij chat met Vier anoniem kan chatten met een hulpverlener.
Ja.
Over je situatie. En Veilig Thuis heeft natuurlijk ook de eigen anonieme online chat. Dus dan geven we ook aan dat er meer kan. Ook omdat soms hebben mensen ook niet per se de behoefte om aangifte te doen. Of dat die relatie bijvoorbeeld beëindigd wordt, maar willen ze vooral dat het geweld stopt.
Ja, of dat die man wordt geholpen of iets dergelijks.
Ja, inderdaad, dat ze zoiets hebben van, ik wil ook eigenlijk niet dat die per se wordt opgepakt en veroordeeld hiervoor, maar ik wil dat die hulp krijgt.
Ja.
En soms hebben vrouwen ook zoiets van, ik wil niet voor mijn kinderen dat zij dan hun vader moeten missen voor een periode omdat hij vastzit.
Ja.
En dat is natuurlijk niet zo heel gek dat die afwegingen meespelen. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk een heel serieuze zaak waar je wel echt iets mee wil doen. Ook als er kinderen betrokken zijn. Omdat ook als zij zelf niet direct mishandeld worden, is het wel schadelijk om ook getuige te zijn.
Ja, zeker. Ja.
Dan wil je natuurlijk toch wel dat er iets gedaan wordt. Dus gelukkig zijn er dan ook andere opties voor. En daar wil je dan vrouwen ook van bewust maken dat het kan.
Ja, precies. En Veilig Thuis is daar een hele goede organisatie voor, merken wij altijd. Ook het contact is altijd goed tussen de politie en Veilig Thuis.
Ja, die kunnen natuurlijk ook bekijken van wat voor hulpinzet is er nodig hier en wat is er dan beschikbaar. Die kunnen natuurlijk ook door die weerwar van alle hulpzaken of hulpopties die er zijn.
Ja, die juist de
duidelijkheid scheppen. Met SAFE proberen we dat ook te doen. Alleen wij zijn niet degene die dan direct een hulpinstantie, een doorverwijzing kunnen doen. En dat iemand dan daar ook terechtkomt. Dan moet het slachtoffer toch nog zelf doen.
Ja, precies.
En Veilig Thuis pakt dat natuurlijk zelf meer proactief op.
Ja.
Ja.
Ja, en dat is een hele goede stap. Heb jij voor de politie bijvoorbeeld nog suggesties of hoe bejegen je? Je komt binnen, mm-hmm. Er is van alles gebeurd.
Ja.
Heb jij een suggestie hoe je dan als politieagent, je komt voor de zoveelste keer, of misschien als eerste keer, mm-hmm. kom je daarmee in aanraking en je ziet een man en een vrouw. Juridisch weten ze hoe het zit, hè?
Ja.
Wat zijn mijn bevoegdheden? Wat mm-hmm. mag ik allemaal doen? Wat moet ik allemaal doen?
Ja.
Maar intermenselijk of zo, heb je daar misschien een suggestie bij?
Ja, ik heb veel verhalen van vrouwen gehoord. Ik heb veel slachtoffers gesproken. En sommige ervaringen zijn heel goed, heel positief. En andere helaas niet zo.
Ja.
En als het niet zo positief was, dan was het eigenlijk vooral, of als het juist wel heel positief was, lag het dan vooral inderdaad in hoe die benadering dan was. Hè, dus sommige vrouwen die hadden dan ook zoiets van, ja, ik wil niet daar aan de balie staan. Waar andere mensen in de buurt rondlopen en dan moeten vertellen wat er allemaal is gebeurd. Maar sommigen hebben dat dus wel zo meegemaakt.
Okay, yeah.
En dat voelt dan natuurlijk ook niet zo veilig als het op die manier gaat. Maar wat vaak voor vrouwen wel heel goed hielp, is als iemand even echt de tijd voor ze nam ook.
Yeah.
Dus dat het niet was van, nou, kan het even snel. yeah. Maar echt even de tijd nemen. En dat iemand dus inderdaad ook niet oordeelde over de keuzes die iemand had gemaakt voorafgaand aan naar de politie gaan. Of vooral zeker niet dan de waarom ga je niet gewoon weg? dat is gewoon echt een no-go.
Ja.
Want het is gewoon belangrijk om te begrijpen dat ook al zou je zelf anders handelen in de situatie, dat het goed is om te begrijpen dat iemand waarschijnlijk onder heel hoge stress staat.
Ja,
vaak
druk.
Ook voor langere tijd. Ja. Het duurt vaak zijn er al tientallen incidenten geweest voordat iemand daadwerkelijk naar de politie gaat. En dat iemand zijn eigen redenen kan hebben om nog niet die stap te maken of om te zeggen van, ja, ik ben hier nu wel bij jullie. Maar ik weet niet of ik dit door wil zetten. Of ik wil eigenlijk niet per se weg. Of ik wil mijn familie niet opbreken.
Ja, precies.
Het is goed om realistisch te blijven. Maar het is ook goed om wel erkenning te geven dat iemand in die situatie zit. En dat je begrijpt dat afwegingen zijn die meespelen.
Ja, wat goed.
Ja.
En ook dus zonder oordeel luisteren.
Ja,
en
zeker.
De tijd ervoor nemen. En het liefst ook in een rustige omgeving. Zonder allerlei, zonder oordeel. Ah, ja. Dat is een mooi advies.
Ja, dus bij Slachtofferhulp hebben we een aantal jaar geleden ook de campagne Oordeel uit Aandacht aangehad. Nou ja, dat geldt dus eigenlijk hier ook. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen. Dat je die erkenning kan geven. Dat je laat weten dat je het heel serieus neemt. En dat je ook echt oog hebt van, oké, en waar liggen jouw behoeften nu?
Ja.
En wat kunnen wij daar dan in betekenen?
Ja, wat mooi. Ja, en een ander onderwerp, mm-hmm. wat hieraan gerelateerd is natuurlijk femicide.
Ja.
Waar gelukkig heel veel aandacht voor is nu.
Mm-hmm.
Maar ook een enorm probleem is. Mensen kunnen zich niet voorstellen. Nu zie je gelukkig in de media dat het onder de aandacht wordt gebracht.
Mm-hmm.
En wij geven ook de politieagenten mee natuurlijk dat het bestaat. En dan gaat het inderdaad om bewustwording en op tijd kunnen ingrijpen. En dat is natuurlijk heel lastig.
Ja.
Dat signaleren. Hoe kan je dat nou tijdig signaleren?
Zeker.
En dat is voor de politie soms lastig. Want je kan niet gelijk iedereen een huisverbod geven en vervolgens allerlei andere acties inzetten ter voorkoming.
Ja.
Huisverbod is overigens wel heel prettig. Hè? Dan is iemand een tijdje ook weg uit die omgeving. De man met name vaak uit die omgeving. Maar die femicide is... kan je daar wat over vertellen? Is dat een over dat aspect?
Ja, het is inderdaad, er is nu veel aandacht voor femicide. De afgelopen tijd heb ik ook wel vaker de vraag gekregen, komt het vaker voor? Maar ik denk dat het meer zo is dat het meer in de media is.
Ja.
En dat we het er meer over hebben als maatschappij. Dat het daarom lijkt alsof het meer voorkomt dan eerst. Vanuit Universiteit Leiden hebben ze de femicide monitor. Waarbij ze de afgelopen 10 jaar, 2014 tot 2024, alle moord- en doodslagzaken met vrouwelijke slachtoffers hebben bekeken.
Ja.
En daar zien ze ook dat er was eerst voor 2014 was er ook wel een daling in het aantal moord- en doodslagzaken op vrouwen. Maar de afgelopen 10 jaar is het een beetje gestabiliseerd. En dus het is niet per se erger geworden, hoewel professor Liem, die dat allemaal coördineert en leidt, die gaf wel aan van ja, we zien misschien een heel lichte stijging, heel recent. Maar dat is eigenlijk nog niet goed te zeggen of dat nou echt een stijging is. Dus het lijkt over de afgelopen 10 jaar best wel stabiel te zijn geweest. Tegelijkertijd worden er dan nog steeds eigenlijk veel vrouwen gedood door een partner of een ex-partner.
Ja.
Volgens mij zijn het ongeveer 44 of 45 vrouwen per jaar die worden omgebracht. En 60% daarvan is door de partner of de ex-partner.
Ja.
Dus dat is een heel groot aandeel. En dan vraag je inderdaad wel af van, goh, een stabilisatie kunnen we echt niet meer doen om het verder te laten dalen.
Nee, precies.
En ik denk dat er zeker meer gedaan kan worden. Het is niet voor niks dat er natuurlijk ook een plan van aanpak femicide is. Maar ook dat Grevio ons zeer recent weer op de vingers heeft getikt als Nederland.
Wat is Grevio?
Grevio is een, ik moet zeggen, een organisatie, niet echt, maar het is een soort, club die in heel Europa kijkt of landen het verdrag van Istanbul goed naleven. Ja. Of dat echt goed in de praktijk wordt geïmplementeerd en ook in wetgeving en beleid.
Ja, precies.
En zij gaven wel aan van ja, er zijn wel verbeteringen in Nederland geweest de afgelopen tijd, maar er zijn ook nog heel veel dingen die wij helemaal niet zo goed doen. Dus zeker ten aanzien van femicide kan dat denk ik ook echt beter.
En dan denk ik met name aan preventieactiviteiten.
Ja, om te voorkomen dat het uiteindelijk fataal afloopt. Ja.
Zijn er ook landen die er verder mee zijn? Die er iets meer ervaring of betere resultaten halen?
Ja, het lijkt er wel op dat ze in het Verenigd Koninkrijk wel echt al verder zijn dan wij. Met wetgeving en beleid en ook met de implementatie daarvan. Dus daar zie je bijvoorbeeld dat psychisch geweld al wel strafbaar, apart strafbaar is gesteld. Maar ook dat ze qua deskundigheidsbevordering lijken ze toch eigenlijk ook wel meer voor te lopen op ons. En zij hebben bijvoorbeeld ook iets waar nu in Nederland veel discussie ook over is, Claire's Law, waarbij je als partner van kan checken bij de politie of jouw partner, of daar wel eens aangiftes of meldingen zijn gedaan vanwege geweld of stalking.
Ja. In Nederland wordt dat een brug te ver.
Interessant, privacywetgeving ook. Ja, inderdaad, of dat kan of niet. Dus er zijn voor- en tegenstanders van. Maar dat zijn wel interessante ontwikkelingen natuurlijk om te kijken van, is dat iets wat wenselijk is? Is dat iets wat we dan ook kunnen vertalen naar hier als het wenselijk is? Ja. Maar je ziet wel dat zij daar ook op partnergeweld en huiselijk geweld op het algemeen, dat zij daar best wel wat meer voorlopen.
Ja, dat is ook wel een voorbeeldfunctie om te kijken. Ja, met wetgeving kan je natuurlijk heel veel regelen. Ook sancties en uitbreiding. Zo'n informatiepunt bij wijze van spreken. Bij een nieuwe partner waarbij je misschien signalen hebt of wat dan ook. Dat je toch iets zou kunnen, een informatie zou kunnen verkrijgen.
Ja, het heeft ook weer met die patronen te maken eigenlijk. Hè? Want jij bent dan de nieuwe partner. Ja, maar ja, als er vooraf inderdaad ook al
van alles is gebeurd.
Ja. Ja, dus dat is wel interessant. En Spanje die heeft ook weer heel andere aanpakken op dit soort dingen. Die lijken toch ook wel wat voor te lopen op ons weer. Dus het zou ook het zou goed zijn als we ook meer kijken naar andere landen om te zien hoe zij dingen hebben gedaan. Hoe dat bevalt ook, want werkt het dan ook echt? En als het werkt, of dat dan vertaalbaar is naar onze context.
Interessant. En dat onderzoek, zo'n gap-analyse op ons beleid en onze wetgeving, ben jij daar ook mee bezig?
Nee, dat is niet per se waar ik bij betrokken ben. Vanuit slachtofferhulp zijn we wel betrokken geweest bij een Europees project onder leiding van Victim Support Europe over de praktische implementatie van slachtofferrechten. Dus daar zit een heel klein beetje overlap in. Maar bij GVO pakken ze dat echt nog wel veel uitgebreider aan en spreken ze ook met veel organisaties en dergelijke daarover. Maar ook bij die praktische implementatie van slachtofferrechten in het algemeen vanuit de Victims' Rights Directive, die ook Europees geldt, daar zie je ook wel dat in dat opzicht Nederland het dan eigenlijk best wel goed doet. Dat er alsnog wel dingen zijn die verbeterd moeten worden, ook ten aanzien van huiselijk geweld aanpak.
Ja.
Ja.
Zij als instituut ook samenwerken met de politieke partijen, hebben een platform opgericht, Femicide. Daar proberen al deze kennis ook samen te brengen. Dus ik heb een aantal dingen ook meegenomen die we vastleggen. Ja. Dus ook voor de luisteraar misschien tip om daar te volgen.
Ja, top.
Ja, en Orange the World, daar zijn we ook bij betrokken. Hè? Ja. Heel veel partijen zijn daarbij betrokken.
Ja, dat wordt ook steeds groter de afgelopen jaren. Ja, toen ik begon met onderzoek hier naar doen in 2018, toen was dat allemaal nog niet zo groot. Nee. Maar inmiddels kent iedereen het onderhand wel.
Ja, dat is goed. Ja. We lopen allemaal in november weer, geloof ik. Hè? Er zijn allerlei dagen dat alles gaat gebeuren. Nicole, heel veel dank voor dit gesprek. Zijn er nog dingen die je nog wil opmerken? Misschien
meegeven
aan de luisteraar?
Nou, wat misschien wel goed is, zeker ook omdat natuurlijk vanuit de politie veel geluisterd wordt. Want we werken vanuit slachtofferhulp natuurlijk nauw samen met politie. Dat is heel fijn. En waar wij ook de verantwoordelijkheid hebben vanuit slachtofferhulp is, de politie stelt natuurlijk in eerste instantie vast wat zijn de kwetsbaarheden, de beschermingsbehoeften, moeten de beschermingsmaatregelen genomen worden als het huiselijk geweld betreft. Ja. En als slachtofferhulp hebben wij dan een taak om ook te monitoren en te signaleren als iemand bij ons binnen is, of dat allemaal nog actueel is, of als er iets in verandert, dat wij dat dan doorgeven aan politie en OM.
Ja.
Of dat het slachtoffer het zelf doet als het zelf kan. Dus dat het denk ik ook goed is, ja, om samen goed op te blijven trekken hierin. En om ook te weten dat wij dus ook bepaalde expertise in huis hebben op dit vlak. Okay. Ook vanuit de beleidsafdeling bijvoorbeeld. Dus nou ja, dat we die samenwerking alleen maar aanmoedigen. En nou ja, wie weet dat er op deskundigheidsbevorderingsvlak daar ook nog iets samen gedaan kan worden.
Mooi. Ja. Ja. Misschien kunnen we er wel een rol in spelen.
Ja.
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 Kunnen ook ergens jouw onderzoek, voor de mensen die het willen nalezen, nog iets verdieping, is jouw onderzoek ergens te raadplegen voor de luisteraars?
Ja.
Ergens meenemen in de link die we...
Ja, inderdaad. Ik kan wel even een link daarvoor doorgeven. Want er is inderdaad wel op ResearchGate een profiel van mij waar je al mijn publicaties ziet op dit gebied. Ja, dat linkje kan zeker worden doorgestuurd. Ja.
Ja, die zit op de website.
Ja.
Nou, Nicole van Gelder, hartelijk dank.
Ja, heel erg bedankt hiervoor.
Ja. Tot volgende.
Tot volgende.
Dit was een podcast van Ivar en Theo in opdracht van het Instituut voor Veiligheid. We hopen dat jullie iets aan de informatie hebben en verwijzen graag naar de andere afleveringen van deze podcast te beluisteren via de website instituutvoorveiligheid.nl of via jouw favoriete podcast-app. Delen wordt gewaardeerd en reacties zijn welkom. Graag tot de volgende aflevering.